In Lucas 21 waren wij vorige keer bij de bekende vraag: hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? Of met de variant, ik meen uit Matthäus: wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En u weet hoe het was, men zegt van David, en de Heer zelf vraagt dan: maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? En het antwoord daarop is uiteraard dat de zoon van David de zoon van God zou zijn, want zo was het aangekondigd in 2 Samuel 7. Ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb, maar misschien herhaal ik nu iets. Maar in als de vraag is: hoe weet men dat de Messias Davids zoon is, is antwoord nummer 1 uit 2 Samuel 7. En hoe weten wij dat die zoon van David ook de zoon van God is? Uit hetzelfde vers, uit 2 Samuel 7. Want er zou een zoon zijn van David, een die uit zijn lijf voortkomen zou, en God de Heer zou hem de troon van zijn vader David geven, enzovoorts. En God voegde eraan toe: en hij zal mij tot zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. En die tekst wordt enige malen in het Nieuwe Testament aangehaald, ook later in Handelingen en in de brieven, enzovoorts. Met andere woorden, de Joden hadden dat kunnen weten op dezelfde wijze als dat ze weten dat de Messias de zoon van David is. Maar zoon van David, dat past hen kennelijk wel. Maar zoon van God, dat, daar weten ze geen raad mee. Op een of andere wijze. Hebben ze gemist, over het hoofd gezien, of wat het maar was. Maar ik hoop dat u begrijpt dat deze vraag besproken wordt hier. Aan het einde, om zo te zeggen, van de aardse loopbaan van de Heer Jezus. Want u weet dat in de volgende dagen zal hij gevangen genomen worden en gekruist worden. We zijn hier in de Lijdensweek, zo noemen wij dat. Het is voorbij de zogeheten intocht in Jeruzalem uit hoofdstuk 19. Dat is wat wij Palmpasen noemen. En dat is precies een week voor zijn opstanding uit de dood. En dat betekent 5 dagen, afhankelijk van hoe je rekent, maar 5 dagen voor de kruisiging. In die dagen zijn wij hier. En daar is de vraag dus: zou nou dat koninkrijk terstond openbaar worden? En we hebben al gelezen dat dat niet het geval zou zijn. Want dat lazen we reeds in Lucas 19 bij de inleiding tot de gelijkenis van de ponden. Zij meenden, en dat ten onrechte, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, maar het zou verborgen worden. Het wordt vergeleken met iemand, een welgeboren man, die zou reizen naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan wederkeren. En daarnaast kun je precies dit schriftgedeelte leggen: wie is de Messias, wiens zoon is hij? Nou ja, van David, dat betekent dat zijn koninkrijk hier op aarde in Jeruzalem gevestigd zou moeten worden. Maar voor die tijd reist hij naar een ver land, noemen ze ver land. De hemel, toch? Reist hij naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen, want hij is niet maar de zoon van David, maar hij is de zoon, of zou zijn, moet ik eigenlijk zeggen, hij zou zijn zoon van God. En daarmee is de vraag: welke van de twee krijgt de voorrang? Misschien moet ik die uitdrukking toelichten. Een ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer dat in de adellijke en koninklijke families er een duidelijke voorrang is. Wie voor wie een buiging maakt en wie er mag zitten en wie niet. En wie het eerst door de deur gaat en wat dan ook maar. En dat is tamelijk problematisch. Wij kennen dat nog heel goed van Amalia van Solms. Die kent u wel natuurlijk. Die was getrouwd met onze prins, wie? Frederik Hendrik. Met Frederik Hendrik. En ze had een zoon, die heeft het niet lang gemaakt, maar die heette Willem II. Heeft niks met voetbal te maken trouwens, maar het is zo. Sorry. Maar Willem II, ik geloof niet dat hij niet ouder geworden is dan 24 of zo. Maar hij was wel getrouwd met Mary Stuart. Dat was een koningsdochter. Dus er was een koninklijke hoogheid. Die kreeg dus voorrang voor de moeder. Want die was maar van huis uit gravin van Solms. Braunschweig, wat het maar was, enzovoort. Kijk, die toestanden kreeg je dan. Dus de schoonmoeder moest een buiging voor haar maken, enzovoort. En het kind van Stuart, die heeft hij in Den Haag de boel, laten we zeggen, getraineerd. Maar goed, dat doet er niet toe. Laten we het er vergeven, laten we het zo zeggen dan. Hè. Er was wel meer mis met de stewards, maar daar hebben we het nou niet over. Jackie Stewart, dat was een goeie. Maar Charles I was het. Hè? Maar goed, die is trouwens slecht aan zijn eind gekomen, moet ik u zeggen. Maar dat allemaal terzijde. Maar waar het om gaat is voorrang. Wat komt eerst? Hij is zoon van David en hij zou tot zoon van God zijn. Maar dan wordt hij toch eerst tot zoon van God gesteld, alvorens hij als zoon van David zijn opwachting zou maken in Jeruzalem. Hij heeft trouwens na zijn opstanding niet zijn opwachting gemaakt in Jeruzalem. En toch? Hij is er niet in het openbaar verschenen. Echt niet. Hij werd er in het openbaar gekruist. Buiten de legerplaats. Buiten de stad. Maar na zijn opstanding is hij daar niet verschenen. Nou ja, in de opperzaal. Maar goed, daar heeft Jeruzalem in het openbaar niks aan gehad. En voor zover hij toch in het openbaar verschenen is, was niet in Jeruzalem, maar in Galië. In Galilea. U weet wel, in het dorpje dat wij zo goed kennen. Maar goed, laat maar zitten. Dat is trouwens niet Lucas, dat is Johannes. Daar zijn we nog even niet aan toe. Maar zo was dat. Maar dat is wat hier dus ter discussie gesteld. Zoon van David, verwacht je openbaring van het koninkrijk van de zoon van David. Wie is de Messias dan? Zoon van God. Dat komt eerst. En dan weet je meteen waar dat verre land is uit Lucas 19. Zie? En bovendien zit daar meteen aan vast de uitspraak. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Maar als je daar nog een vers verder leest, of twee versen verder dan, in Psalm 110, krijg je ook van doen met. En gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van de koning der gerechtigheid. Toch? Naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, we hebben het. Voordat die troon van David op aarde openbaar wordt, hebben wij van doen met de Heer Jezus als de Messias, de Zoon van God, die een werk doet als hoge priester van het nieuwe verbond. En wat het koninkrijk op aarde betreft, dat is de toekomst. En dat staat dan maar zo in die paar versen in Psalm 110 bijvoorbeeld. Hè? Goed. Nou, en dan komt er nog wat achteraan. Vers 44 eindigde dus met de vraag, hoe is hij zijn zoon? Zoek dat dan maar eens uit. Je ziet hier ook geïllustreerd wat ik nog wel eens pleeg te roepen. Wat leerde de Heer Jezus dan eigenlijk? Want men heeft het daar wel eens over, hè? De leer van Jezus. Wat leerde hij dan? Mijn antwoord is, hij leerde niks, hij stelde vragen. Doet hij hier ook. En elders ook, heb jij nooit gelezen, enzovoorts. En als hij dan toch wat leerde, dan leerde hij zijn tijdgenoten om het Oude Testament te lezen. Nou ja, ik kan natuurlijk ook voorlezen uit Johannes 5 is het geloof ik. Onderzoek de schriften, zei hij, en dat is dus wat hij leerde. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, omdat gij het leven zou hebben. Enzovoorts. Maar dat is dus wat hij leert. En daar blijft het ongeveer wel bij. En als we dan toch iets leren, omdat we de samenhang van die uitspraken bestuderen, dan leren wij dat zijn koninkrijk in onze dagen nog niet van hier is. En dat zal pas later het geval zijn. Maar in onze dagen is zijn koninkrijk vooralsnog verborgen. Maar het komt wel, zie. En daar al het volk hoorde, zeide hij tot zijn discipelen. Hij zei het niet tot de menigte, maar hij zei het wel zodanig dat de menigte het kon horen. Hij zal zich omgedraaid hebben of zo naar zijn discipelen. En toen met luide stem deze woorden geroepen hebben, zodat iedereen het kon horen. Maar het is een lering die alleen voor zijn discipelen bestemd is. Ik weet niet of u het merkt, maar dat is precies hoe de rest van het Nieuwe Testament tot ons komt. Ik bedoel vanaf de Romeinenbrief. Want na de historische boeken van het Nieuwe Testament, dat is dan officieel Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Daarna komt de lering, om zo te zeggen, want dat zijn niet de geschiedenisboeken. Er komt de lering, wat de Bijbel leert, of wat het Nieuwe Testament leert, komt tot ons in de vorm van brieven tot in Openbaring aan toe. Er zijn een paar boeken waarbij je dan een vraagteken kunt zetten, zoals de Hebreeënbrief of Openbaring misschien. Maar ja, het is toch schrijf aan de zeven gemeenten, dus ja, het wordt toch een brief. En de Hebreeënbrief wordt ook een brief, al blijkt dat pas in het laatste hoofdstuk, daarvoor niet. Maar het komt tot ons in de vorm van brieven. En het bijzondere van brieven is dat ze niet openbaar zijn voor de wereld, voor het volk als zodanig. Maar dat ze gericht zijn aan een bepaalde categorie mensen, gewoonlijk aangeduid in de adressering. Nou ontbreekt bij de Hebreeënbrief een adressering, bij de eerste Johannesbrief ook. De schrijver heeft toch duidelijk bepaalde mensen op het oog, zoals blijkt uit de rest van de brief. Dat wil zeggen, het is in principe allemaal geschreven aan wedergeboren mensen. Het is ook geen verkondiging van evangelie. Waarom ook? De lezers worden geacht het evangelie te kennen en aangenomen te hebben. Heb je dat? In de brede betekenis kan je dat evangelie noemen. Vind ik volkomen verantwoord. Maar toch, het is niet de verkondiging van kom tot uw heiland toe, langer niet. Of zoiets. Het is uiteenzetting van gemeentelijke waarheid. Nou ja, eigenlijk van christologische waarheid. Het gaat over de Heer en zijn werk en wat hij doet. Maar ja, wat hij vandaag doet is ecclesiologisch, is gericht op de bouw van de gemeente als zodanig. En dat is de inhoud van al die Bijbelboeken. Heb je dat nog? En waar de wereld zich bezighoudt met de inhoud daarvan, want die kan het ook horen en lezen, maar het is niet tot hen gericht. Maar waar de wereld, een ongelovige, zich met die boeken bezighoudt, krijg je dus de grootste onzin altijd. Die begrijpen er niks van. Ik zeg het wat grof, maar ik meen dat echt. Ik zit net in de auto, zit ik nog te luisteren naar een discussie over dat ze ergens de PKN, PKN heet dat, de PKN, Protestantse Kerk, ja, PKN heeft besloten dat als je ook een hogere beroepsopleiding theologie gevolgd kunt hebben en dan mag je ook dominee worden in die kerk. Dus er was een gesprek met de een of andere theoloog die de academische opleiding voorstond. En iemand van de Evangelische Hogeschool, of hoe heet dat? Theologische Hogeschool Ede. Dat is voortgekomen uit de Evangelische Bijbelschool. Maar dat is een hoger beroepsopleiding theologie. En dan kun je predikant worden. Er was een discussie over of dat wenselijk was of niet. Ik zal u de clichés besparen. Ik heb één keer het woord Bijbel voorbij horen komen. De naam God heb ik niet horen voorbij komen. Laat staan Jezus. Maar wel iets met de Bijbel. En dan ging het over dat je toch de bronnen moest kunnen. Nee, dat je de theologie, de prediking moest kunnen herbronnen. Dat is 5 keer woordwaarde als u mij vraagt. Want herbronnen, moet je eens opzoeken in je woorden. Herbronnen. Nou, dat is hun vak, woorden uitvinden. Volgens Matsken althans was het zo. Maar goed, laat ik u daar niet verder mee lastigvallen. Maar wat die allemaal van de Bijbel maken, mensen... Ik zat luidkeels te lachen in de auto. Terwijl het diep treurig was natuurlijk. Dat meen ik ook, het is diep treurig. Maar hoe die mensen serieus kunnen doen... over dat je een academische opleiding moet hebben... om onzin te mogen verkondigen... met gebruikmaking van wellicht een bijbeltekst hier en daar... en een nieuwe bron vinden voor je eigen theorieën. Ik kan het niet eens uitleggen. Ik vind het zo bespottelijk. Het is gewoon een act van een of andere... voor een een of ander mensshow, zal ik maar zeggen. Cabaret of zo. Maar die mensen doen het heel serieus. Nou ja. Er blijft van de Bijbel dan ook niks over. Nou goed. Ze moeten maar zien. Ik kan er niet mee zitten. Maar wat je hier dus vindt, is dat die schriftgeleerden... die worden volstrekt genegeerd. Want de Heer spreekt tot zijn discipelen... zouden de aandacht dat die buitenstaanders kunnen horen... maar dat waren de schriftgeleerden, lees maar. En daar al het volk het hoorde, zei hij tot zijn discipelen... wacht u van de schriftgeleerden. Wij kennen de uitdrukking wacht u voor... kennen we alleen nog maar van wacht u voor... De hond, ja. Wacht. Eens even een lesje Nederlands tussendoor. Wacht u van de schriftgeleerden die daar willen wandelen in lange klederen. Daar heb ik vandaag ook nog een foto van gezien. Van een predikant in zo'n kleurige gewaad. Heb je ook gezien? En daarnaast de foto van diezelfde predikant in de vrije tijdskleding... met hele dunne schoenen aan, want hij had nou geleerd... dat je op blote voeten moest hardlopen. Liefst op schelpenzand en zo, moest een beetje zeer doen aan je voeten. En dat was een cursus in nederigheid. Ik vroeg me af hoe hoogmoedig die man eigenlijk geweest moet zijn. Maar, hè? Dat is toch... Ik kan er met de pet niet bij. Dat iemand met een academische opleiding... zulke onzin kan verkopen, dat gaat er bij mij niet in. Dus, wat zei je, broeder? Dit is mijn wereld niet. Ja, precies zo. Maar goed, hier staat het notabene. Die daar wandelen, willen wandelen in lange klederen... en beminnen de groetingen op de markten. Daarom moeten ze ook opvallen. En de voorgestoelten in de synagogen... En in de samenkomsten staat er gewoon... synagoge betekent gewoon samenkomst, hè? Dat weet u toch, hè? Synagoge, dat betekent... Dat is Grieks voor samenkomst, ja. In de voorgestoelte in de bijeenkomsten... en de vooraanzittingen in de maaltijden... daar hebben we het al eens eerder over gehad... over maaltijden en vooraanzittingen enzovoort... die aan de andere kant der weduwen huizen opeten... en onder een schijn lange gebeden doen. Hetgeen dan heel vroom lijkt te zijn. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. Van die schriftgeleerden die zichzelf verheffen, zal ik maar zeggen. En dat blijkbaar ten koste van het volk. Want het volk moet het altijd betalen, dat weet u, hè. Heb je dat nu ook? Dat je dan wel leest, dan wordt het maatregelen genomen, je moet dat betalen. Ja, bedrijfsleven. Wat een onzin is dat toch, bedrijfsleven? Echt niet. Die betalen niks. Echt niet. Die brengen het in rekening bij de klanten. Daar hebben ze heel lang voor geleerd, academisch of niet. Maar zo werkt dat, toch? Het is altijd het volk wat het betalen moet. Ik protesteer er niet tegen, ik stel alleen vast dat dat nog helemaal zo gaat. Maar hier gaat het om dingen die in zichzelf helemaal niks betekenen... die al niet alleen maar de uitdrukking zijn van de hoogmoedende arrogantie... van bepaalde mensen en dat gaat ten koste dan van het volk. Waar kennen we dat van? Nou, wij kennen het uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uit Ezechiël 34 bijvoorbeeld... waar dan staat, zouden de herders de kudde niet weiden... Maar de herders weiden zichzelf en ze eten de kudde op. En hier heet het, ze eten der weduwen huizen op. Maar ik neem aan dat u begrijpt dat die kudde uit Ezekiel 34 uitbeelding is van Israël. Toch? En dus van het volk. Dat de kosten van het volk. Het volk moet dat allemaal maar opbrengen enzovoorts. En onder een schijndoel zij lange gebeden. Wij lazen over lange klederen eerst. In vers 46. En in vers 47 over lange gebeden. Het is een gebed zonder eind, heet dat. Ja. Maar u weet toch wat de Heer zei bij de zogenaamde instelling van het Onze Vader? Toen zei hij namelijk: als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Ik las het u voor, het staat in Matthäus 6. Nou ja, eigenlijk moet je dan lezen vanaf vers 5. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaande in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, vers 7, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, en dan komt onze vader die in de hemel zijt, enzovoort. En dat was het dan. En deze woorden uit Matthäus herkent u waarschijnlijk hier ook. Want het gaat om hetzelfde. En het gaat ook om het weghebben van het loon. Ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Las ik u voor uit Matthäus 6 vers 5. En daar gaat het ook over in het vervolg hier in Lucas 21. Want daar staat vers 1, hoofdstuk 21... Vers 1, en opziende zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. Opziende kan ook zijn overziende, rondkijken. Hij zag de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine dingen, munten. Vertaalde penningen, of ingevoegd als penningen, daarin werpen. En hij zeide: waarlijk, ik zeg u dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods. Maar deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die zij had daarin geworpen. Enzovoorts. Waarmee meteen vastgesteld wordt dat ook deze zaken relatief zijn voor de Heer. En dat het niet gaat om de statistische cijfers, om zo te zeggen. Maar dat het gaat om waar het vandaan komt. En zo is het maar net. Want of het veel of weinig is, hangt een beetje af, hangt erg af van wat je daarbij overhoudt, uiteraard. Hè? Hoeveel procent het is van je inkomsten, of hoe zeg je zoiets? Ik denk dat het geen toelichting behoeft. En je vindt er helemaal niets, laat ik u dat er eens een keer bij vertellen. Je vindt helemaal niks over dat het nou eenmaal allemaal wat kost en dat het geld moet opbrengen enzovoort. Ik zal geen namen noemen deze keer. Maar ik heb ze gekend, hè. Dan was het een grote bijeenkomst en ik kwam broeder van Duren. Oh, die heette zo, ja. Maar goed, ik kwam broeder van Duren, want die ging daarover. En die kwam dan in de tweede examenkomst zeggen dat een deel van de kosten was opgebracht, maar nog niet alles. Dus er werd nog een keer gecollecteerd. En dan kwam de derde samenkomst en er werd verteld hoeveel er nog tekort gekomen was. En dan ging de collectezak nog een keer om, enzovoort. Want ja, het moet wel uit kunnen, zo'n dag, enzovoort. En ik vond het altijd zo'n zielige vertoning. Ja, je kan er begrip voor opbrengen. Ja, ik wel. Ja, natuurlijk kan ik dat begrip voorop brengen. Maar ik vind het wel armoedig eigenlijk wel, hoor. Dat het zo in het publiek, dat zo enzovoorts. En of het veel of weinig is, of wat dan ook. Wat moet ik ervan zeggen? Het is allemaal gevaarlijk wat ik zeg natuurlijk. Ik moet mezelf ook niet in de vingers snijden, toch Peter? Nou goed. Maar goed. Maar wat moet je ervan zeggen? De ervaring, mijn ervaring heeft geleerd dat het uiteindelijk best wel in orde komt. En mijn vader zei trouwens ook gewoon, die zei, nou, weet je wat is, je hebt niet veel mensen nodig die bijdragen. Je hebt er maar een paar nodig die het zich kunnen permitteren. En dat is wat de dienst uitmaakt. En de rest, dat is voor je onkosten maakt, draagt dat nauwelijks nog bij. Maar andersom is het zo dat waar wij gaven doen voor het werk van de Heer. Dat wil zeggen, dat komt uit een klein budget en er komt veel uit, zal ik maar zeggen. Je zult er voor de Heer voor beloond worden. En of het voor de belasting of voor de boekhouding veel of weinig is, heeft daar niks mee te maken. Die twee penningen van die vrouw, dat was dus veel. En voor de boekhouding maakt het niks uit. Die paar centen achter de komma, dat weet u. Maar niettemin, het is andersom, hè. Ik laat die financiële zaken dan maar weer even los. Maar het is andersom. Het is wat Paulus schrijft in Handelingen 17. Hij zegt, God kan niet met mensenhanden gediend worden. Ik las kort geleden een zuster die zoiets schreef op internet. Ze zei, oh, dat kan ik met God niet worden. Dus wij kunnen hem niet dienen. Wij leven uit zijn genade. En dat we zalig worden, daar kunnen we niks aan doen. En de hele zaligheid kunnen we ook niks aan bijdragen. Want God kan met mensenhanden niet gediend worden. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat, God kan niet met mensenhanden gediend worden als iets behoevende. Want hoeveel teksten wil die hebben waar wel degelijk staat dat we hem zouden dienen en dat we dienstknechten van Christus geworden zijn en dienstknechten van God. Hoe kan iemand nou zeggen dat God niet gediend kan worden door mensenhanden? Dat is wat dwaasheid. Het is zo, God heeft niks nodig. Maar wij hebben wat nodig. Iets om voor te leven. Een levensdoel. Zeker als je in de vrijheid wil staan, zei de filosoof, dan moet je een doel hebben in het leven. En God zei dank, hij geeft ons de genade om hem te dienen. En Paulus zegt, God heeft mij genade gegeven opdat ik hem dien en dat ik een dienaar van de gemeente mag zijn of een dienstknecht van Jezus Christus en een krijgsknecht van Jezus Christus enzovoort. Hij vult ons de handen. Als priesters. Ik roep maar even wat in het wild, hè. Want dat heeft geen enkele zin om daar serieus op in te gaan. Natuurlijk zouden wij hem dienen. Dat is de essentie van ons leven. Wij zijn priesters geworden van nieuw verbond. En heiliging en priesterschap betekent zo zonder meer onze leven staan in dienst van God. Dat is de genade die hij ons geeft om hem te dienen. En wij zullen wel degelijk daardoor zaligheid beërven. Niet in de zin van eeuwig leven, maar loon. Erfenis. Sommige mensen zijn zoveel van hun Bijbel kwijtgeraakt. Gewoon omdat het er niet uitkomt. We hebben een eigen theorie en slepen er een halve Bijbeltekst erbij. Maar het is genade om hem te mogen dienen. En het is genade om van je armoede twee penningen aan de Heer te mogen geven. Of de Heer daar rijker van wordt, echt niet. Toch? Of dacht u van wel? Zo werkt het niet. Niettemin, wij vinden, ik raakte daar vandaag nog in verdwaald, ik weet niet eens meer waar het staat, ergens in Korinthe een heel verhaal over een collecte, minstens een halve bladzijde, een heel hoofdstuk was het geloof ik, over een collecte die gehouden zou worden, die een jaar geleden al begonnen was, die inzameling. Dat was voor de gelovigen in Jeruzalem. En er zou Titus langskomen om die gelden in te zamelen, zal ik maar zeggen. Want toen hoefde het nog niet per bank, hè. Toen kon het nog gewoon kon het nog gewoon cash. Maar bedoel maar, dat is natuurlijk veel belangrijker. Veel makkelijker voor de fiscus. Maar goed, laat maar even zitten. Zoiets. Maar natuurlijk, ook financieel gelden die dingen. Je mag de heer dienen. Nee, dat hoeft niet. Het is genade. Waarom moet je niet gaan roepen van, we doen het niet, want God heeft er toch niks aan. God doet namelijk een werk en hij betrekt ons daarin. Dat is de genade die we ontvangen, omdat wij nou eenmaal als mensen een levensdoel moeten hebben. U weet hoe goed het is met de wereld die God heeft afgeschaft. Ze zoeken een levensdoel. Wat gaan ze doen? Het klimaat redden. Dat mag niet veranderen. Het klimaat moet stabiel blijven. Nou, weet ik niet beter dan klimaat. Heet klimaat omdat het altijd verandert. Ik heb nooit anders geleerd op school. En zoals gezegd, voor Kals was dat nog inderdaad. Dus dat moet waar zijn. Enzovoort. En nu schreef men moord en brand omdat het klimaat verandert. Dat is één. En het andere is, men denkt er nog iets aan te kunnen doen ook. Over hoogmoed gesproken. Het is toch zielig. En de natuur redden. En ik kijk in natuurfilms. Ik heb net nog zitten kijken in natuurfilms. Op de EO, jazeker. En dan. Maar dan komt er een zwerm leeuwen voorbij. Bij het water, hoe heet het? De waterhole. Hoe heet het in het Nederlands? De drinkplaats. Ja, die is aangelegd, een drinkplaats in een pomp onder de grond. Enzovoort. En die zorgt dat het water op niveau blijft, ook als het niet regent. Enzovoort. En er staan weet ik hoeveel camera's verdekt, opgesteld van die kleine dingen in zijn kastje enzovoort. En dan inclusief infrarood. Ze kunnen de hele nacht door fotograferen. En dan komen er een paar leeuwen voorbij. En dan wordt ons bijverteld hoe die beesten heten. U weet wel, luisteren naar de naam van. Enzovoort. Alsof katten naar hun naam. Nou goed, laat me zitten. Maar. zoiets. Hoezo natuur? Welke natuur? En dat heet natuurbescherming. Hoezo? Als het natuurbescherming is, dan moet je je handen ervan aftrekken. Dan moet je het laten gebeuren. Hè? Nee, dan moet je ook de hekken weghalen rond de Oostvaardersplassen natuurlijk. En anders moet je het niet over natuur praten. Zie? Wat een dwaasheid is het dan. Maar de mens trekt dat naast zich toe. Want hij moet iets te doen hebben. Partij voor de dieren. Alleen de aaibare dieren uiteraard. Zijn bacteriën ook dieren? Bladluizen zijn het dieren? Krijgen die stemrecht? Ja, dat is toch idioot of niet? Ik begrijp dat niet. Ik doe mijn best om in te leven in de gedachtegang van die mensen. Maar ik kan er met de pet niet bij. Ja, de conclusie moet zijn, ze zijn hoogmoedig. Ze denken dat ze de wereld in stand moeten houden en moeten zorgen dat spul niet uitsterft. Behalve dan die dingen die ons, die virussen dan. Zijn het ook dieren of niet? Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Oké, dan wacht ik dat af. Of dat ook uitgeroeid moet worden of niet, weet ik veel. Ik vind het zo'n bespottelijke wereld. En wij denken er ook nog de wereld, maar het is niet de wereld. Dat is hoofdzakelijk de westerse wereld. Die vroeger christelijk was. Die redeneert nu zo. Ik had een paar folders, ik heb ze net weggegooid. Die hebben maanden bij me op tafel gelegen. Maar er kwamen allemaal mensen bij mij over de vloer die alles komen inpakken vanwege een verhuizing. En ik heb nou die papieren maar weggegooid over de stem van de islam. En de komst van de imam Mahdi en al dat soort dingen meer. Want er wordt reclame voor gemaakt, huis in huis verspreid. Zouden geen tentcampagnes, heb ik gezien. Maar ze komen wel aan de deur met traktaatjes enzovoorts. En er staat in wat ze dan geloven. En eerst, punt 1, ze geloven in de schepper. En de God die de wereld gemaakt heeft enzovoorts. Die lui zijn verder dan wij hier in het Westen, hoor. Toch? Want wij hebben het afgeschaft. Wij hebben iemand die heet David, heet die geloof ik. En die dan, hoe heet die man ook weer? Ik weet niet. Die ons altijd enthousiast komt vertellen over de Big Bang. En over de giraffen die een systeem hebben ontwikkeld dat hun bloed wel naar de kop gaat en niet eruit terugzakt. Maar als we de kop naar beneden doen, is het net andersom. Of zoiets. Toch? Dat bloed niet allemaal naar de kop. Toch? De giraffen hebben dat ontwikkeld. Ze moeten die lui in dienst nemen bij de TU in Delft. Die is hier af van, die kunnen wat. Jongens, dat die mensen dat geloven. En die Freek Vonk, zal ik maar zeggen. Jonge Freek Vonk, Big Bang. Maar goed, een klein vonkje en dan ons. Er zijn ook academisch geschoolde mensen, hè? Nou ja, ik begrijp er niks van. Echt niet. Als je toch een beetje een idee krijgt hoe dat werkt in een menselijk dierlijk lichaam, in de natuur enzovoort. Als je daar iets van begrepen hebt, dan begrijp je toch dat niet zomaar. Dan moet toch iemand over nagedacht hebben en het in elkaar hebben gestoken. Ik weet dat het oneerbiedig klinkt als ik het zo zeg, maar dat is toch zo. Er is toch een grote technicus, de groot architect, in het Afrikaans dan, hè? Die groot architect bouwt voor jou ook een plek, zingen wij dan. Maar goed, zoiets, dat lijkt me toch vanzelfsprekend. Maar als je God kwijtraakt, dan krijg je dit soort waanzin. Ik noem het echt waanzin. Komt in de categorie van al die hypes die we kennen uit de middeleeuwen, van we zeggen, mensen waren toen dom. Nou, ze waren niet dommer dan wij in onze dagen. En ook niet intelligenter dan wij in onze dagen. Zie? Maar het is een en al bijgeloof en vooral hoogmoedswaanzin. Dat is wat het is. Nou ja. Maar goed, aan de wereld hebben we niks. De wereld heeft aan mij ook niks. Maar wat moeten wij dan met onze levens aan hem ter beschikking stellen? Daar is zij van gediend. De bedoeling was dat de schepping hem zou dienen. En u weet hoe de situatie van de schepping is. En hij haalt ons daaruit, maakt ons een nieuwe schepping, opdat we bekwaam zouden zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Die mogelijkheid geeft hij ons. En dat is dan inclusief de collecte. Er zijn ook teksten voor, maar die heb ik van Broeder van Duren geleerd. Met twee U's was dat, Broeder van Duren. Chris van Duren. Kennen jullie niet, hè? Of wel? Nee, toch? Niemand? Jij ook niet? Nee? Oh. Nou, goed. Dat is heel goed. Dan houden we dat zo. Maar die van God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En dat soort teksten, hè? Weet je wel. Ja, ja. Nou ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. En u weet hoe het is, hè? Dan vragen mensen, moeten gelovigen zijn tienden geven voor het werk des Heren? Dan zeg ik, hoe kom je daar nou bij? Zo makkelijk kom je er niet af. Hè? Nee. 100%. Meer bestaat niet, behalve bij het voetballen en het wielrennen. Maar anders is het 100%. Dat is, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En daarna zei Paulus, en het leven is mij Christus. Toch? Nou, dat is de bedoeling. Goed. En men zal daarvoor loon ontvangen. Was ook de bedoeling. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. En dat is dan eigenlijk een soort afsluiting al, hè? Want ja, wat wij dan hier nog vinden, is een redevoering. Nou, kent u waarschijnlijk de bergrede, de zogeheten bergrede, waaruit ik net voorgelezen heb trouwens, want de inzetting, om zo te zeggen, van het Onze Vader, dat is onderdeel van de bergrede, dat is in Matthäus 6 of daar in de buurt. Dat neemt nogal wat ruimte. Het is een redelijk populair schriftgedeelte, omdat nou ja, het grenst aan de ideaal van het humanisme. Betekent zoveel als lief zijn voor elkaar. En dat zouden we ook moeten zijn. Alleen zei de rabbi, maar even zijn naam aan het zoeken, Soetendorp, Avraham. Die zei, ja, lief zijn voor elkaar. Maar hij zei erbij dat elkaar de waarheid zeggen, dat viel niet in die categorie. Dan was hij aan het zoeken. Met andere woorden, je mocht niks zeker weten, want Abraham Soetendorp is van de liberale Joodse kant. Als het christelijk was, zou hij vrijzinnig zijn dus. En daar hebben ze een hekel aan de waarheid. Ja. Nou ja, je mocht wel waarheid hebben, maar het liefst een paar verschillende waarheden. Die naast elkaar moeten kunnen bestaan in de mens. Want men heeft uitgevonden dat typisch menselijk is dat verschillende waarheden naast elkaar in onze gedachten kunnen bestaan. Ze hebben dus uitgevonden dat mensen huichelaars zijn. Dat is mijn korte samenvatting. Je moet toch iemand hebben die het uitlegt, dus dat doe ik dan maar. Hè. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Maar de bergreden. Maar daarnaast kennen wij nog twee belangrijke redenvoeringen. En die vonden alle twee plaats in de Leidensweek. De ene noemen wij de reden over de laatste dingen. Zo heet hij hier niet. Hier hebben ze hem onderverdeeld in verwoesting van Jeruzalem voorzegd, begin der smarten, de grote verdrukking, wederkomst van de zoon des mensen. En dat was het dan. Maar wij kennen hem algemeen, zoals we dat gebed kennen onder de naam Het Onze Vader. En Johannes 17 als het hoge priesterlijk gebed. Zo kennen wij de reden over de laatste dingen. En die vinden we in Lucas, Marcus en Matthäus natuurlijk het meest uitgebreid. Maar we kennen nog een redenvoering in die Leidensweek. Dat was helemaal aan het slot. Dat is in Johannes 13 tot en met 17. Dat zijn 5 hoofdstukken. 4 en 1. 4 hoofdstukken van een uiteenzetting. En dan nog 1 hoofdstuk, het 5e hoofdstuk. Dat is het afsluitende gebed dat bij ons bekend is geworden als het hogepriesterlijk gebed. En als ik moet zeggen waarom het zo heet, dan moet ik zeggen, nou, dat is omdat het in de vorm van een gebed, dat is een literaire vorm, in de vorm van een gebed een beschrijving geeft van de gemeentelijke tijd. Dat wil zeggen van de tegenwoordige bedeling. Lijkt me een goed woord in dit verband. Heb je dat? Over de eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. Goed. Maar dat was een redenvoering en die was in besloten kring. In de opperzaal voor zijn discipelen. En die andere die we hier tegenkomen is eigenlijk ook in besloten kring. En dat was ook hoog, namelijk op de Olijfberg. Buiten. Dat wil zeggen met het zicht op Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Op de Olijfberg, waarvan wij lezen in Zacharia 14... Dat hij is gelegen voor Jeruzalem tegen het oosten. Staat erbij, hè? Die berg die voor Jeruzalem gelegen is tegen het oosten. En tegen het oosten betekent ook voor. Want oosten is Kedem en Kedem is voor. Dat komt eerst. Oosten komt eerst. Heb je dat? Er staat uitdrukkelijk eerst Olijfberg dus en dan pas Jeruzalem. En ik roep altijd in verband met de Olijfberg. Ja, tot op heden is het verhaal nog niet verder gevorderd dan de Olijfberg. Pas in de toekomst gaat het verder naar Jeruzalem. Want de Heer is voor het laatst gezien op de Olijfberg. En de intocht naar Jeruzalem kwam niet verder dan de Olijfberg. Daarna heet er geen intocht meer. Dat heb ik u uitgelegd toen ook en zo. En dat is de situatie. En hier staat het er niet precies bij. Dit is een kortere versie. Maar in het Matthäus-evangelie, ik hecht eraan om het er toch naast te leggen. In Matthäus 24, namelijk. Daar lezen wij in vers, vanaf vers 1. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, vervolgens, je kan het je voorstellen, als je Jeruzalem uitgaat, dan laat je Jeruzalem achter je, dan ga je de Kedron dal over en dan kom je op de Olijfberg en als je achterom kijkt, zie je Jeruzalem. Hè? Als hij op de Olijfberg gezeten was, bij de zogeheten intocht, kwamen ze van de andere kant. Op de Olijfberg en dan de afgang des Olijfbergs, weet u nog, weende hij over de stad en zei, je zal niet steen op steen gelaten worden. Nou, hier is hij op de Olijfberg gezeten en toen was de vraag, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst, uw parousia en van de volleinding der aion, eeuw. En dan komt een uiteenzetting die overeenkomt in het algemeen met de uiteenzetting in Lucas 21, waarover wij het dus zullen hebben. Want daar staat dan, Lucas 21 vers 5, als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen verseerd was. Kortom, hem werd de tempel getoond. Dat komt overeen met Matthäus 24. Oh, het staat er zelfs bij, zie ik. Er staat een verwijzing onder naar Matthäus 24, vers 1. Dan hoort u het ook eens van een ander, zeg ik dan altijd, maar laconiek. En dan staat er, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En zij vraagden hem, zeggende, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En dat we inmiddels sinds vers 6, of tussen vers 6 en vers 7, terecht zijn gekomen op de Olijfberg. Ja, dat staat er hier niet bij. Wat er wel staat, maar dan, dat is pas in vers 37... Ik vind hem van belang. Vers 37. Daar staat. Desdaags, overdag. Desdaags nu was hij lerende in de tempel. Maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En dan, 's morgens weer, vers 38. Kwam het volk weer tot hem in de tempel om hem te horen. Enzovoort. Hij overnachtte dus niet in Jeruzalem. Hoewel ze daar een onderkomen hadden. Maar goed, zoals blijkt hierna. Maar hij overnachtte niet in Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij had zijn domicilie gekozen, zijn verblijf gekozen op de Olijfberg. Als u mij vraagt, zou je het ook moeten vergelijken met wat in het Johannes-evangelie beschreven staat. En dan kom je tot de conclusie dat die locatie op de Olijfberg moet zijn geweest, Bethanië, het huis van Lazarus, Maria, Martha, of wat het maar was precies. Hebben jullie dat nog? We hadden een huis. Daarom heet het ook Bet. Bet Annie, zeg ik altijd. Want men vertaalt het met huis der barmhartigheid. Bethanië. En ik in mijn onnozelheid had het al vertaald voordat ik het in het boek had nagekeken. Bet Ani is gewoon het huis ik. Of het huis ben ik. Want Ani, dat is ik. Met grote nadruk. Als je dan per se de persoonlijk voornaamwoord eerste persoon enkelvoud moet hebben. Dat hoeft niet normaal, maar dat kan. Dan is het dit Ani. Dat ben ik. Ik ben dat huis. En dat huis staat op de Olijfberg. Ja, tot op heden. Maar goed, de vraag is, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? Ik herinner mij spontaan nu dat wij in Jeruzalem waren en spraken met één Jood. Er kan best een gids geweest zijn, dat weet ik niet meer. Misschien was het Ron, dat weet ik niet meer. Maar iemand die had het over, ja, wij Joden, wij verwachten de komst van de Messias. Maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Het is bijna christelijk, denk je dan? U weet wel. Want de Heer komt op de jongste dag, maar het kan nog heel lang duren. Dat is de het eufemisme voor wij hopen dat het nooit gebeurt. Toch? Nou, maar toen van onze kant werd gevraagd, hoezo hopen jullie er eigenlijk dat dit niet komt? Nou was het antwoord, omdat als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Ik herinner me niet gevraagd te hebben. Ik bemoei me daar nooit mee met die gesprekken trouwens. Maar ik herinner me niet dat iemand gevraagd heeft, hoezo, waar lees je dat dan? Maar men weet dat dus best wel. Ja, het is ook niet zo moeilijk natuurlijk. De schriftgedeelte Zacharië 14 en Daniel 9, zijn daarover voldoende. Dus als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. En dat in het christendom, dat men daar niet weet, ach, ik zal je wat zeggen en ik bedoel het ter verontschuldiging. In het christendom, in het algemeen, wordt überhaupt niet geloofd dat de Heer komt om een koninkrijk op aarde te vestigen. Dat gelooft men niet. En waar men het wel gelooft, wordt gezegd, ja, maar dat is Joods gedachtegoed. Dat is Joodse eschatologie, maar dat is niet. God heeft het volk. Heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is ja, God heeft, komt niks meer van terecht. Nou ja, God heeft het volk vervangen door een ander, door de kerk. Maar men gelooft daar überhaupt niet in. En men gelooft dus de wederkomst van Christus is op de jongste dag en dan vergaat de hele wereld. Dus hoezo Jeruzalem verwoest? Speelt daar geen enkele rol. En dan heb je de lui die dan wel zo'n academische studie, ga ik weer lelijke dingen zeggen, die een academische studie gevolgd hebben, hebben er net nog even bijgeleerd, omdat ze ook in Ede op school geweest zijn, hebben ze er net bijgeleerd dat nee, er komt toch nog eerst nog een duizendjarig rijk. Maar als je dan gaat praten over opname van de gemeente en grote verdrukking en verwoesting van Jeruzalem, haken ze meteen weer af. Nee, dat gaat zo ver. Dat is zo extreem. Dat is zo geradicaliseerd. Enzovoort. Hebben jullie dat nog? Ze kunnen het niet in overeenstemming brengen met hun eigen achtergrond. Want zo heet zo'n ding tegenwoordig, dat heet een achtergrond. Maar als je tot de Heer komt, moet je echt alles loslaten hoor. En vooral een religieuze achtergrond. Ik meen het bloedserieus. Als je dat niet doet, ja, dan, oké. Okay. Maar dan kom je ook niet verder. Dan blijf je hangen in de eerste beginsel der wereld, in een wettisch systeem, enzovoorts. In religie, daar kom je niet van los. En dan ga je de religie geloof noemen, wat het niet is. En zo knoei je wat met woorden om en dat is wat theologen doen. Herbronnen. Andere betekenis geven enzovoorts. En een bron vinden in de Bijbel, een losse Bijbeltekst. Want er zijn natuurlijk de teksten, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat zal toch verhoord worden? Toch? En men leest niet dat erbij staat, dat is het Jeruzalem waar de stoelen dus gericht staan van het huis van David. Maar ja, dat Jeruzalem kennen wij niet hoor. Want er staan niet de stoelen des gerichts van het huis van David. Zie? En er staat in de Bijbel inderdaad, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige en zware en looiige steen. Die de heidenen zullen willen stillen of wegrollen, tillen of wegrollen of wat dan ook maar. Ja, maar dat is een herbouwd Jeruzalem na de komst van de Heer. Na de 70ste week van Daniel en terwijl de 1000 jaren nog niet begonnen zijn. Want er zit nog een periode tussen. Ja, dat weet men niet. Omdat het geen onderdeel uitmaakt van de hogere beroepsopleiding theologie. Laat staan van de academische opleiding. Heb je dat? Dat is het niet wat wij doen. Wij houden ons bezig met Bijbelstudie. Dat is heus een ander ding hoor. Heus een heel ander ding. Dat wordt ook niet beïnvloed door filosofie of menselijke overleggingen of door de vraag of wij er wat aan hebben op maandag. Als we weer naar het werk moeten enzovoorts. Ik vind dat zo armoedig. Verschrikkelijk armoedig. Als je niet beter weet, oké, dan, dat is dan jammer. Maar dan zeg ik, kom er maar langs. Dan hebben we het er nog eens over. En dan kijken wat de Bijbel erover zegt. En die zegt dat de Heer een oordeel zal brengen over al dat gedoe van mensen. Al die menselijke belangen. Ik heb het zondag nog gehoord. Want dan kijk ik 's morgens vroeg om wakker te worden. En om geïrriteerd te raken, denk ik ook wel eens. Dan zeg ik, als je zwaar getafeld hebt. Maar dat is dat, hè. Dan krijg je van die lui die komen vertellen dat God wil dat je gelukkig bent in het leven. Dat het goed gaat met je zaak en met je huwelijk. En dat je er blij. Want dat is wat God wil. Dan denk ik, ja, dat wil de meest goddeloze ook, hoor. Dat wil iedereen wel. Dus zelfs mijn kat. Dat is nou te laat, want die is al lang overleden. Maar dat wil hij. Hoezo wil God dat? En dan staan die mensen ook in ernst te vertellen. Dat heet evangelisch, hè? Wat een onzin is dat toch? Nee, God wil dat wij naar hem horen. Ons door hem laten onderwijzen. En of wij daar wat aan hebben of niet, dat blijkt dan vanzelf wel. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat God zijn werk doet. En dat wij er eventueel in betrokken zouden raken. Dat hoeft niet, want God heeft het niet nodig. Maar wij wel. En daarom reikt hij ons dat aan. Dat is de gang van zaken. En als hij dan zegt, dat is niet naar de mens, dan zeg ik, God zij dank, het is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Dat staat in de Bijbel allemaal. Zie? Nou goed. En wat Jeruzalem betreft, het zal verwoest worden, ja. En wanneer zal dat zijn? En de aardigheid is dat er dus, maar het staat er hier niet bij, dat het dan vermeld wordt, gezegd wordt, aan de discipelen wordt onderwezen, tegen de achtergrond van de Olijfberg. Buiten Jeruzalem. Ja. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welk is het teken van uw parousia, maar zo staat het hier niet, maar wel in Matthäus. En wat is het teken van de voleinding der aion, van de tegenwoordige eeuw, boze eeuw eigenlijk. Wanneer zullen deze dingen geschieden? En ook hier staat het dan meteen, vers 8, want er staat ook in Matthäus 24 meteen, dat u niemand verleidde. Wat dat betekent, dat u niemand verleidde? Nou, populair gezegd, betekent dat de meeste discipelen, gelovigen of wat dan ook, verleid zullen worden. En daarom worden wij gewaarschuwd. En dat het zo is, ja, dat staat er ook achter. Want velen zullen er komen. Waarom er, weet ik niet. Want velen zullen komen onder mijn naam. Zeggende, ik ben. En de term de Christus staat dan niet eens. Ziet u dat? Staat de vertaling schuin gedrukt? Ik vind hem opmerkelijk. Ik ben. En dat de Christus, ach, je kan het invullen, want het staat wel in Matthäus 24. Velen zullen komen. Mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. Maar ik ben is natuurlijk ook voldoende, omdat het toch geldt als vertaling, dan wel afkorting van de naam Jehovah, de Heere namelijk. En dat is de Christus. Zie? Velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. Die zijn er ook. Ik moet thuis ergens een lijst hebben van allerlei lui die zich in de loop der eeuwen voor de Christus hebben uitgegeven. Maar daar is het eind van zoek. Omdat een deel van die mensen gewoon helemaal niet serieus genomen werd en gewoon is opgesloten in het dolhuis. Samen met de lui die zeiden, ik ben Napoleon. Of Karel de Grote, of Nero, of... Ja, dat is een hele populaire waanzin, is dat. Dat heet megalomanie. Ontaard in een neurose, maar doe maar. Maar je hebt natuurlijk ook heel wat mensen gehad die niet zeiden, ik ben de Christus, maar die zeiden, ik kom in naam van de Christus. U weet wat er van de kant van de Maitreya gezegd wordt over Jezus? Dat hij niet de Christus was, maar ik kwam in naam van de Christus. Hij wordt geschaad in de categorie valse profeten. Door wie? Door een valse profeet uiteraard. Nou ja. Maar er zijn er velen. En dan heb je nog de variant van de lui die ook zeiden ik ben. Of die het zich lieten aanleunen. En dan was het niet ik ben de Christus, maar ik ben Elia. Die hebben we ook in Nederland zelfs gehad. Daar heb ik ook een paar namen bij nog uit de loop van de tijd. Ja, die gingen door voor de voorloper van Jezus. Dus die kwamen net als Johannes de Doper in de geest en kracht van Elia. Ik doe me best geen namen te noemen. Ook geen Engelse, maar die heb ik ook nog bij de hand. En zo, ja, in de loop van de tijd, mensen, wat er allemaal gebeurd is. En maar binnen het Jodendom hebben ze ook gehad, natuurlijk. Hè. De beroemdste is natuurlijk Bar Kochba. Heeft heel de bloedvergieten teweeg gebracht. Tegenwoordig neemt men het toch niet meer zo serieus. Maar ook in onze dagen zijn er valse messias. Of althans lui, rabbis dikwijls worden ze genoemd. Die dan voor messias moesten doorgaan. En dan, nou ja, doe maar. Dat blijft gewoon zo. Velen zullen komen. En ze geven afleiding. Dat wil zeggen. Daarom ging ik er ook niet verder op in. Die luid die zorgen voor verwarring. Die leiden de aandacht af enzovoort. Precies trouwens, zoals er dan ook lui worden aangeduid van onze kant. Nou, onze niet, maar van, ik bedoel het iets breder. Van christelijke kant, dat worden aangeduid als antichrist. Daar zijn ook grote lijsten van. En het raakt elkaar natuurlijk, want de lui die kwamen met de mededeling ik ben Christus, of die onder zijn naam kwamen, waren dus antichristen, dat wil zeggen Christussen in plaats van de Christus. Maar er zijn er ook die het etiket hebben gekregen, ze zijn de antichrist. De antichrist. Als het nou nog was een antichrist, dat is Johannes, hè? Dat weet u toch, hè? Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. Hij gebruikt de term op een lager niveau dan wij geneigd zijn te doen. En hij zegt, nou ja, dat geldt voor allen die zich in de plaats van Christus stellen. Door, niet door zich Christus te noemen, maar door te doen alsof zij het hoofd zijn van de gemeente. Collectief of plaatselijk. Vandaar dat vanuit het protestantisme de pausen natuurlijk worden aangeduid als antichrist. Toch? Er zijn hele verhalen over. De traditionele eschatologie binnen het christendom leert dat ook. Dat de paus de antichrist is. En binnen het Rooms-katholicisme heeft men geleerd dat die andere Romeinse figuur dus, namelijk de keizer, dat de antichrist was, Nero, met zijn christenvervolgingen, dan ben je er ook weer af. En in onze dagen zijn er al zoveel voorbij gekomen, hè, die men antichrist noemt. Daar hebben we het nog niet, ja, wat moet je het hebben over Mussolini? Dat was eigenlijk de valse profeet en dan was Hitler de antichrist, of zoiets. Ik zou geen namen noemen. Moet ineens aan Broeder van Duren denken. Maar goed, die spreek ik later nog. Dat wordt leuk, hè? Dan hebben we het er nog eens over. Maar, zoiets, want Mussolini had een boek geschreven. Nee, Hitler had een boek geschreven, zo was het. Dus dat was de valse profeet. Mussolini was de antichrist, enzovoort. Ik zal geen goed woordje doen voor deze beide figuren. Dus laat het maar zo. Maar antichrist, die moet je veel dichter bij huis zoeken. Volgens Johannes, maar ook volgens Paulus, zouden ze uit ons midden opstaan. Uit het midden van de herders van de kudde zouden opstaan. Die de kudde zouden verleiden, achter zich aanslepen enzovoort. Dat zijn de antichristen. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, staat er dan. We hebben het over antichristen. Maar wij worden dus gewaarschuwd daarvoor. En zeker rondom de leer van de wederkomst van Christus. Kijk, het is heel simpel. Als de duivel je niet kan tegenhouden om te geloven in wat wij noemen de eerste komst van Christus. En dat dus Jezus de Christus is. Zal hij er vervolgens alles aan doen om te voorkomen dat wij geloven in de wederkomst. Logische wijze van Christus. En dat de wereld een keer zal vergaan. Ja, daar hoef je niet eens meer de christen voor te zijn tegenwoordig. Toch? Want dat kan morgen al gebeuren. Of was het 2030? Of was het, tenzij wij 23 miljard ophoesten of zoiets? Wat was, hoe was het ook weer? Nou ja, ik volg het allemaal niet. Haalt de wereld 1984. Maar ja, dat is al langer geleden natuurlijk. Vooruit maar weer. Zie? Maar waar we mee van doen hebben is inderdaad met verleiders. Dat is altijd de waarschuwing. Dat er komen vele verleiders. Met betrekking tot de wederkomst van Christus. Aan de andere kant heb je de verleiders, dan wat valse profeten, die ons alsnog proberen terug te brengen onder de wet. Er staat zwart op wit in de Bijbel. En er staat zwart op wit, die zijn gek. Die zijn uitzinnig. Die weten niet waar ze het over hebben, schrijft Paulus aan Timotheus. Enzovoort. Ze willen weer leraren der wet zijn. Dat is inclusief ethiek, want ethiek betekent ook wet. Het is echt waar. Ik kan het ook niet helpen. Het is echt waar. Want het blokkeert ons zicht op de troon der genade, het tegenwoordige werk van Christus, tot verzameling van een categorie van mensen. Niet veel rijken, niet veel edelen enzovoort. U weet wel, de zwakke, zieke, misselijke, de kreupelen, de hoeren, de tollenaren. Dat zijn wij dus. En die worden verzameld om als eersten, want het heet de eersten. Ze waren laatste, maar wij worden eerste. Om als eerste dat koninkrijk binnen te gaan. En zelfs te beërven. Wanneer zullen deze dingen zijn? Zie dat gij niet verleid wordt. Want velen zullen er komen onder mijn naam zeggen die ik ben. Oké, de Christus. En ze zullen zeggen de tijd is nabij gekomen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar wij horen dat natuurlijk ook al. Nou, ik dan. Mijn leven lang, hè. De tijd is nabij gekomen. In deze generatie gaat het gebeuren. Maar bij nader inzien is dat ook van alle tijden dat men zei, de tijd is nabij gekomen. Want het gaat zo slecht met de natuur en met de brandnetels gaat goed. Maar met de stikstof en met de dassen. En de en de sjalen natuurlijk, ja. Gaat zo slecht met enzovoort. En de toestand in de wereld en in Israël. Want het nog even, dan wordt het daar een burgeroorlog. Of wat dan ook maar. En oh man, wat gaat het toch beroerd in de wereld. En wat een dramatische tijden. Ik kan wel merken dat ik de oorlog niet heb meegemaakt. Oh ja. Nou, in deze dagen worden wij ermee lastig gevallen. Vroeger keek ik alle programma's, die gingen over de oorlog. Het was altijd kort voor mijn verjaardag, zal ik maar zeggen. En nog een week daarna. En dan had je dat weer gehad. En dat boeide me mateloos. Want mijn ouders hadden dat meegemaakt, maar die vertelden er nooit wat over. Dus ja, en nu kan ik er niet meer tegen. Tegen dat soort films. Ik heb het. En reportages enzovoorts. Ik vertrouw ze ook niet meer, eerlijk gezegd. Maar toe maar. Je krijgt wel erge legendevorming en opeenstapeling van clichés. Ik heb nou langzamerhand niet. Ja, nou weet ik dat wel. Ja, het was erg. Hoe erg? Ja, ik heb geen idee. Ik heb het niet meegemaakt. Maar toen riepen ze natuurlijk ook, de grote verdrukking is al begonnen. Of dit is het begin, op zijn minst. Enzovoorts. En Johan Bos in de tijd spotte ermee, maar dat was al in de eind 60er jaren. Die zei dan gewoon, ja, als er ergens weer wat misgaat, dan staat het meteen in de christelijke tijdschriften, waaronder het zoeklicht. En dan staat erbij, na het verslag, ja, de Heer komt spoedig. En zo is het maar net. Maar dat is ook van alle tijden. En voor de Tweede Wereldoorlog hadden wij, nou wij niet, wij in Nederland officieel niet, had je de Grote Oorlog. Dat heette de Grote Oorlog. De Wereldoorlog. Wij noemen dat nu de Eerste Wereldoorlog. Het was ook erg in Nederland, hoor, dat je eenheidsworst moest eten enzovoorts. Maar toen ging ook het voedsel op de bon. En toen werden we ook bedreigd enzovoort. En daarvoor hadden we de Frans-Duitse oorlog. Wij wisten precies nog buiten te blijven enzovoort. En daarvoor hadden we dat gedoe met die Fransman. Hoe heet die ook alweer? Precies. Napoleon enzovoort. En ja, dat is antichrist. En nou gaat het wel. En die legers die oprukken naar Rusland. En de weet je wat, Waterloo. En wat het maar was. Hoe ver zijn we nu? Ben ik al bij het rampjaar 1672. Nederland in oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. Schiedam even buiten beschouwing gelaten. Maar heb u dat nog? Enzovoort. Toen die Fransen hier ook de Fransen waren dat hoofdzakelijk. En Bommen Berend natuurlijk. Dat was in Groningen dan. En dat is toch ook. Ja, dat, want er staat in de Bijbel: gaan ze horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dan hebben we het nog niet gehad over al die epidemieën. Die pandemieën, of hoe ze maar heet, epidemieën. De plaag. En de pest enzovoorts. Zeer wel teken van de eindtijd. Ja, dat klopt, maar we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk, de Heer komt spoedig. Ik kan het rustig zeggen, want het staat in de Bijbel. Maar het staat er ook al 2000 jaar natuurlijk. Ongeveer. Maar ik geloof het echt. Ik denk dat die 2000 jaar, dat wel ongeveer zo klopt. Om zo te zeggen. Nauwkeuriger ga ik er toch niet meer op in. Dus ik denk het wel. Maar men heeft altijd geroepen van, ik kan vandaag nog. Enzovoort. Ja, in de dagen van de reformatie werd het ook geroepen. Ik heb nog wel trouwens boeken uit die tijd die dan de verklaring geven tot van het boek Openbaring. De sleutel tot de openbaring van Johannes enzovoort. En de antichrist is dan inderdaad de paus enzovoort. Dat weet u allemaal wel, hè? Dat soort dingen. Ja, en die zal zich keren tegen de geloven, de overige van zijn zaad en de zielen onder het altaar enzovoort. En wat dat maar was allemaal. Het is van alle tijden, dit. Dus ja, maar dat is ook tegelijkertijd bij gebrek aan bijbelkennis. Natuurlijk weet ik dat het onnozel klinkt als ik zeg, ja, eindtijd, het is altijd al eindtijd. Maar het punt is gewoon dat de hele term in de Bijbel, de laatste dagen, de aanduiding is voor de hele periode vanaf de opstanding van Christus. En als je de aanloop nog mee wil nemen, oké, vanaf de geboorte van de Heer Jezus dan. Want ik kijk niet op op 30 jaar, zal ik maar zeggen. Maar de laatste dagen is gewoon in de Bijbel de aanduiding voor heel nieuwtestamentische tijd. Dus wij leven in de eindtijd en in de laatste dagen. Zie? Maar ja, men heeft, dat is een van de problemen met de Bijbel. Men heeft essentiële uitdrukkingen met een specifieke betekenis, heeft men veralgemeniseerd. En daarmee hebben ze hun betekenis verloren. Geloof is geloof in wat God gezegd heeft. Maar men heeft het veralgemeniseerd voor geloven dat God bestaat. En dat weten we niet zeker. Dus geloven betekent niet zeker weten. Weet u nog? Zo verziek je de taal. En het Engels evangelie. Ja, sommigen verstaan onder het evangelie de bergreden. Maar er staat geen woord in over wedergeboorte, hoor. Of over kruisiging, dood en opstanding. Echt niet. Dat is ook niet het evangelie. Het is een beschrijving van de situatie zoals die zou zijn in het geopenbaarde koninkrijk. Dat wil zeggen, het is wel een overeenstemming met Gods wil, maar het is niet het evangelie als zodanig. Zie? En men veralgemeniseert die dingen. En het idee van dat als wij als gelovigen overlijden, dat we dan een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel, heeft men zodanig veralgemeniseerd dat zelfs goddeloze atheïsten denken dat als ze hier overlijden, zitten ze daarna op een wolkje in de hemel en kijken ze mee. En geven ze de overwinning in de Luik Bastenakeluik, of was het de Vlaamse pijl, dat wil ik niet. De muur van Hoei, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Of ze laten je een doelpunt maken, weet je wel. Dat heb je dat ook met die voetballers die dan... Want dan wijzen ze zo... Ja, dit is voor jou, pa. Want pa is kort geleden overleden. Alle respect voor die mensen. Hey, maar wat een onzin. Heb je dat? En ze ontnemen ons daarmee... specifieke, bijbelse, gemeentelijke waarheid. En iets als naaste liefde enzovoort. Ja, dat is voor de leden van ons volk. En het wordt in het Nieuwe Testament, met name in de brieven... wordt het toegepast op ons als broeders en zusters onderling. Maar men heeft het toegepast binnen het kader van het humanisme. Medemenselijkheid. Vooral met die mensen die heel ver bij ons vandaan wonen... waarmee men het woord naaste dus volstrekt geweld aandoet. Maar daar valt niemand over. Maar men heeft daarmee de betekenis aan ontnomen. Mijn vader schreef daar vroeger een brochure over... ergens in de 60 jaren... onder de titel Wolven in schaapskleren. Een van de dingen was... men gebruikt bijbelse termen. Dat zijn de schaapskleren. Maar de inhoud van die termen... heeft men, geroofd, om zo te zeggen. De Bijbel spreekt over bevrijdingen staan in de vrijheid. Dat kan je gebruiken als argument voor anarchisme. Toch? Strijd tegen kolonialisme en onderdrukking in het algemeen. Voor de vakbond enzovoort. Onderdrukking door het kapitaal. Want we zijn tot vrijheid geroepen, zegt de Bijbel. Toch? Nou ja. Waarom denk ik nou aan, ik zie een poort wijd openstaan? Nou ja, gezongen door het gevangeniskoor. Nou ja, laat me zitten. Ga maar terug naar Lucas 21. Daar staat, ze zullen zeggen de tijd is nabijgekomen, maar je wordt verleid. Ga dan hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerte, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar is terstond het einde niet. En in Matteüs staat dan, en nog is het einde niet, deze dingen zijn maar een begin der smarten. Dat is het dan niet een teken van de eindtijd? Dan zeg ik, ja, dat heb ik net gezegd, daar leven we al 2000 jaar in. Maar het is niet een teken van het einde van de eindtijd of zoiets. Zie? Nee, die dingen die komen voort uit het feit dat God zich niet met de wereld bezighoudt. Waarna sommigen dan beweren dat God niet bestaat of dat het bestaan van God niet bewezen is. Dan schiet ik ook in de lach. Hier, 1200 bladzijden, hoe lang hebben we dat al? En dan het negeren en zeggen, het niet bewezen dat God bestaat. Ja, nou, ja, dan niet. Wij houden onze schrijvers in ere. Natuurlijk hebben ze bestaan, of bestaan zij, want we hebben hun werken. En als je de Bijbel leest, dan moet je bestudeert. Dan moet je u toch ook, dan kom je toch tot de conclusie, dat kan geen mens geschreven hebben. Daar zit wat anders achter. Die harmonie tussen al die zogeheten verschillende Bijbelboeken... uit verschillende tijden, die met een verschillend doel zouden geschreven zijn. Want zo wordt het dan gezegd. Ja, maar ze vormen wel een eenheid, blijkbaar. Maar ik weet wel wat men zegt. Men zegt gewoon, dat kan niet. Dat heb je verzonnen. Dat kan niet. Ik geloof niet dat je dat zo mag duiden, weet het dan... Ik heb wel geen academische opleiding, maar ik ken het jargon wel, hoor. Dat mag je zo niet duiden, enzovoort. Nou, of dat niet mag, het is niet verboden. Dat niemand niet. Maar het blijkt altijd te kloppen. Ik denk ook dat ik dat regelmatig demonstreer. Het is het woord van, hoezo is het niet bewezen dat God bestaat? Hoe moet hij het dan bewijzen? Moeten wij bepalen dat hij zich moet bewijzen? Hij heeft zich vertoond, hij heeft wonderen en tekenen gedaan in de loop van de geschiedenis, waarvan je hier en daar de resten nog gewoon kunt vinden, enzovoort. Of zoals die man zei tegen Frederik de Grote, toen die aan de generaal vroeg, of wie het maar was, van geef me nou eens een bewijs voor het bestaan van God. De man zei, de Joden, sire, de Joden, dat is historisch dit, hè? Ja. Waar komt dat volk dan vandaan? En hoe komen ze aan die traditie? Dat is toch een levend resultaat, een rudiment, oké. Okay. Misschien wel een zoutpilaar en dus dood. Maar niettemin een bewijs van Gods handelen met betrekking tot dat volk ooit in de geschiedenis. Ik kan niet missen. Zie? Nou, zo is er zoveel. Over de natuur had ik het al gehad. En dat zegt de Bijbel ook. Hè. Men kan God kennen uit de schepping. Men heeft God ingeruild, zegt Romeinen 1, voor een mens. Of voor gedierte, of voor een mens, of wat dan ook maar. Men heeft God ingeruild voor een ontploffing. En dan moet je theologie studeren academisch. Op academisch niveau. Kom op, zeg. Nou. Nog is het einde niet, staat er. Toen zeide hij tot hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. De zin is natuurlijk korter. Volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Dat is wat er staat. Dan wordt het veel heftiger van, namelijk als je die schuine woorden weer weglaat. Want dat is geschiedenis, hè? Ik zeg altijd, wij moesten geschiedenis leren op school met jaartallen. En dat was altijd, u weet het, de slag bij Nieuwpoort enzovoort. 80-jarige oorlog en wat het maar was, dat waren de jaartallen. 30-jarige oorlog, 6-daagse veldtocht. Oh, nee, 10-daagse veldtocht was dat. Enzovoort. Dat hangt van oorlogen aan elkaar, toch? Nou, dat is wat hier staat. En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen. Ja, dat, je weet wat er gebeurde. Wanneer was dat met de Krakatoa? Ik ben het nou een beetje vergeten. Het is ook al wat lang geleden. Dat eiland. Bij Indonesië was dat. Van de ene dag op de andere verdween het in zee. Het was nog een vulkanisch eiland, ontplofte en weg. Het teken van het naderende einde. Maar ja, het is al meer dan een eeuw geleden, hoor. Hoezo? Of hebben we het nou ineens over de gaswinning in Groningen? Aardbevingen in verschillende plaatsen, hongersnoden en pestilentie. Waren die er vroeger ook? Ja, die waren er vroeger ook in oud-testamentische tijd. Waarom? Nou, dat heeft te maken met het klimaat. Want dat veranderde altijd. Dat is altijd zo geweest. Hier in Nederland ook, hè. Dat weet u toch. Hè. Daar is niks stabiels aan. Maar wat wij ook weten, is dat God officieel de wereld heeft losgelaten. De wereld als zodanig heeft losgelaten. Dat is zo. Of wij een woord hebben voor de wereld? Nee, we hebben niet een woord voor de wereld. Dat wekt de verkeerde indruk. Want het woord van God is niet voor de wereld. Dat woord van God is in onze dagen tot opbouw van de gemeente. En wij richten dat bij voorkeur tot degene die de waarheid zoeken. Mochten ze dat niet zoeken, schudden we het stof van onze voeten. Want er staat allemaal in de Bijbel dat je dat doen moet. Dan vertel je het een keer, nog één keer en daarna, dan ga je verder. Dat is wat er staat. Want het is palen voor de zwijnen werpen en in strijd met de gang van zaken van de heilsgeschiedenis, waarbij de wereld God verworpen heeft en daarom heeft God zich uit de wereld teruggetrokken. Maar mocht er nou een enkeling zijn in die wereld, zoals een enkeling in Sodom of zo zal ik maar zeggen, die dan toch belangstelling heeft voor de waarheid, wel, de Heer zendt zijn boodschappers. En dat is niet voor de wereld, maar dat is voor de Heer. Ik blijf volhouden, de Heer heeft niet aan de wereld gegeven, sommigen tot evangelisten, maar de Heer heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten en wat er verder maar staat. Alleen maar tot opbouw van de gemeente. Dat is wat de Heer doet. En voor zover wij bidden voor koningen en allen die in hoogheid zijn, heeft het alleen als doel dat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Dat is wat er staat. En of ons dat uitkomt, misschien niet. Misschien vind je het teleurstellend. Maar wij moeten leren om ons te onderwerpen aan het plan Gods. En daarin onze plaats innemen. En dat is tot eer van God. Als je dan toch de Heer wil loven en prijzen en danken, zou je dat moeten doen. Je lichaam stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En dus een plaats innemen in de gemeente die de Heer verzamelt in onze dagen. En wat de wereld betreft, of dit bijzonder is. Als ik deze dingen, die aardbevingen en hongersnood en pestilentie, ik heb de neiging, dat is enigszins in strijd met wat ik van jongens van gehoord heb erover. Ik heb de neiging om het te lezen als, dit was altijd en dat gaat gewoon zo door en het is nog het einde niet. En mocht je denken dat dat een teken is van het naderend einde, nee hoor. Daardoor vergaat ook de wereld niet. En dat is niet de grote verdrukking. Heb je dat nog? Ik zal u een ander voorbeeld geven. Deze redenvoering die hangt naast Matteüs 24. Ik probeer er zo min mogelijk naartoe te gaan overigens. Want ik moet Lucas bespreken en niet Matteüs 24. Maar ik ontkom er ook niet aan. Maar in Matteüs 24 loopt die redenvoering tot en met hoofdstuk 25. Dat was het. Ja, tot en met hoofdstuk 25. En in dat gedeelte lees je in Matteüs 24 nog vers 37. En gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst, de parousia, van de Zoon des Mensen. En toekomst is parousia en parousia betekent aanwezigheid. De komst in de zin van de aanwezigheid. Dat gaat over de periode van eigenlijk van na de 70ste week en nog voor de 1000 jaren. Zijn aanwezigheid. Onder ons dan even gauw, dat is een periode van 33 jaar. Vanaf de val van Jeruzalem tot aan de val van Babel. Maar er staat gelijk die dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toen welke Noach in de ark ging. En dan zeggen we wat erg, hè. Want dat wordt dan traditioneel wordt dat uitgelegd als misbruik, als dat mocht niet. Maar ja, dan lees ik het nog een keer. Wat deden ze dan? Eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven. Wat is daar nou mis aan? Nee, er staat er niet dat het misbruikt werd. Dit is gewoon het leven. Dit is wat een mens in zijn leven doet. Dat is waar het over gaat. Namelijk eten en drinken, daar gaat het hele leven om. Je moet aan de kost komen. En kost is eigenlijk levensmiddel, hè? Dat weet u. Hè? Een potje kost, dat is stamppot. In het Afrikaans dan. Maar goed. Je moet aan de kost komen, er moet brood op de plank komen. Dus dat is wat we doen, eten en drinken. Spijsoffer maken is een uitbeelding daarvan, van het gewone, normale dagelijks leven. En het gaat daarbij trouwens ook om de verkeringtje de rij. Dat is een Gronings woord, de verkeringtje de rij. Verstaan jullie het niet, of wel? Wie het met wie doet, wie met wie gaat. En gewoon in de nette manier. Ik bedoel, de trouwende en ten huwelijk uitgevende. Dat wil zeggen, wij trouwen eerst en krijgen kinderen. En die geven we weer ten huwelijk uit. En daar hebben we een dagtaak aan, een levenstaak. En dat is het dan eigenlijk. Ik heb het nog nagevraagd aan meneer Freud. Daar gaat het in het leven om. Om de voortplanting, toch? Dat is wat wij moeten doen. En wij kennen dat trouwens niet alleen uit de mensenwereld, maar ook uit de natuur. Want de mens hoort bij de natuur. Dat weet ik toch. Wij maken daar deel van uit. In de natuur zijn we meestal wat objectiever in onze waarneming. En je weet, daar draait het allemaal om. Je moet eens kijken, deze tijd van het jaar, de vogeltjes en de bloemetjes en de bijtjes, waar het allemaal over gaat. Ze worden wakker en wat gaan ze doen? Zich voortplanten. Dat is normaal, dat is ingeschapen, dat is de gewone gang van zaken. Wat hier gewoon beschreven staat, dat is dat men in de dagen van Noach zich echter niks aantrok van de prediking. En wat ze dan wel deden, nou gewoon hun dagelijkse ding. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is nog een goddelijke opdracht ook. Dus daar valt niks tegen in te brengen, er is niks fout aan. En wat betreft de wereld als zodanig, en dan kom ik weer terug in Lucas 21... want ik kan het ook hier in Matthäus 24 lezen natuurlijk, maar ik hou me maar bij Lucas 21... dan staat er: hij zei tot hen, volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Je hebt het Oude Testament toch ook wel gelezen? Het is altijd zo geweest. Zoals mensen met elkaar ruzie maken, zo doen volkeren dat ook. Niets menselijks is hen vreemd. Zie? En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen. Die wordt ook beschreven in het Oude Testament. In het jaar dat Uzzia stierf, was het niet 2 jaar voor of 2 jaar na de aardbeving, of wat het maar was. Dat wordt allemaal vermeld. Dat is verouds geweest. Dan hebben we het nog niet eens over het ontstaan van de hele Syrische Afrikaanse slenk, inclusief de verwoesting van Sodom en Gomorra. Dat was nog eens een aardbeving, zeg. Zo. Maar het is altijd, het is van alle tijden. En dat hangt weer samen met het klimaat. Het verandert ook. Nee, we hebben een tijd gehad in de geschiedenis van de zogenaamde wetenschap, dat men dacht dat alles clockwork was, zal ik maar zeggen. Dat was allemaal fijn mechanisch en dat was allemaal perfect enzovoort. De sterren en de planeten en wat het maar was, en dat het allemaal stabiel was. Maar het is helemaal niet zo. Dat was de grote tegenvaller bij de nadere bestudering van de natuur als zodanig, en zeker ook van de astronomie. En dat heeft bijgedragen tot het idee dat, dan kan het ook niet van God zijn als het zo chaotisch is, want het is onstabiel. Je kan maar zo getroffen worden door een komeet of een meteoor of een planetoïde of zoiets. Daar maken ze nu films over. Dan moet de wereld weer gered worden omdat er weer een of andere steen uit de ruimte op de aarde afkomt. En weet u wel, u kent het wel. Toch? Nou ja. En toen zegt men, ja, maar het is zo gammel, dat kan niet van God zijn. Zie je dat er geen God is? Enzovoort. Maar het concept was incorrect. Er is niks stabiel, dat is wat Petrus beschrijft in 2 Petrus 3, als hij zegt dat in het verleden de aarde vergaan is door water en dat de wereld die nu is, of althans de aarde die nu is, die staat uit het water en in het water. Ik vind het een prachtformulering, omdat je meteen moet nadenken, want het lijkt tegenstrijdig. Maar dat betekent, de aarde staat uit het water omhoog, maar in het water, namelijk door water omgeven. Is dat niet een hachelijke situatie? Ja, dat is een hachelijke situatie. En dat betekent dat het heel voor de hand ligt dat vroeg of laat de aarde weer door water zal vergaan. En daarna zegt Petrus, maar dat is al eens gebeurd. En voor de toekomst hoef je niet bang te zijn, de volgende keer is door vuur. Niet door water. Waarmee niet gezegd wil zijn dat niet Nederland in het water zal verzakken. Dat is al lang gebeurd, maar wij blijven hard bezig om de dijken om een paar jaar op te hogen, zodat we niet helemaal wegzakken enzovoort. Toch? En dat is ook van alle tijden. Dat is niet maar van de laatste paar jaar. En sinds wij fossiele brandstoffen gebruiken. Of met veel te veel mensen op te weinig vierkante kilometers leven. Of zoiets. Dat is domweg van alle tijden. Nou, dat is wat hier staat. Wat er feitelijk staat is, gaat gewoon zo door en er komt allerlei rampspoed over de wereld. Maar dat is niet de rampspoed die in het Oude Testament al beschreven wordt. En ook niet die uit Openbaring die wij noemen dan apocalyptisch. Heb je dat? Dat u niemand verleiden. Want er zullen oorlogen zijn en dat is niet de laatste. Het is niet Armageddon. En er zullen aardbevingen, natuurlijk komt er een aardbeving bij de wederkomst van Christus, waardoor op zijn minst de olijfberg scheurt en Jeruzalem geen steen op steen gelaten wordt. Toch? Ja. Maar ja, wij weten, dat hebben ze ons tenminste verteld, dat er alle dagen aardbevingen zijn in Jeruzalem. Alleen, ze zijn klein. En daarna legt men ons uit dat het ook gelegen is op die breuklijn die daar... dat is die Syrisch-Afrikaanse slink. Zoals we ook die San Andreas-breuk hebben. Zo heet die toch? Ik heb mijn pilletjes gehad, hoor je dat? San Andreas-breuk in Californië, zal ik maar zeggen. Al langs de westkust van Amerika. Nou ja, dat zijn zo van die plaatsen. Breuklijnen, dus aardbevingen. Nou ja, en hongersnoden, ja, dat hongersnoden komen voort uit droogte. Dan groeit er niks. En pestilentie, besmettelijke ziekten. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan en u vervolgen. Dat komt inmiddels op het persoonlijke vlak. U overleverende in de synagogen en gevangenissen, in de vergaderingen heet dat. Al is het ook de Rijksdag te Worm, zal ik maar zeggen. Zo, ik roep maar wat, hè. Zo, u overleveren in bijeenkomsten. Synagogen, niet noodzakelijk Joodse bedoel ik. En in gevangenissen en gezult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijn naams wil. Iets wat ook aan Paulus beloofd was. Maar ja, dat is ook de geschiedenis. En ook in belangrijke mate de kerkgeschiedenis. Enzovoorts. Nou ja, daar gaat het over. Maar het is niet het eind. Maar dit blijft zo. Tot de tijd van het einde. En hier in Lucas 21 wordt dan de draad opgenomen in vers 20. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt. En dan kom je terecht bij... In dit geval een historische gebeurtenis, waar ik nu niet verder op inga, want ik moet nu dringend ophouden. Maar dan wordt er verteld, er gebeurt dit en dat en dat, en dan Jeruzalem moet door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En daarna heb je in vers 25 tekenen in de zon, de maan en sterren, enzovoorts. Maar goed. Maar die dingen moeten geschieden. En in Matthäus 24 vinden we de gelijke uiteenzetting. En daar staat ook dezelfde woorden, namelijk vers 7. Want het volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentie, aardbeving in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn... Er staat, doch al die dingen een begin der smarten. En het werkwoord zijn mag je invullen. Dat woord maar, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar toch, het staat er wel. Doch al die dingen zijn een begin der smarten. En als dan zullen zij u overleveren, dat lazen we net ook in Lucas. Dan kom je weer op het persoonlijke vlak. Ze zullen je overleveren in verdrukking. Zullen je doden gezult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En er zullen velen geërgerd worden, struikelen. En zullen elkaar overleveren en elkander haten. En valse profeten zullen opstaan en zullen velen verleiden, et cetera. En dan wordt de draad opgenomen, chronologisch. Vers 15 met wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Waarvan gesproken is door Daniël. En dan ben je ook terecht in Jeruzalem, volgens die profetie uit Daniël, hoofdstuk 9, enzovoort. En daar wordt dan een draad opgenomen en er wordt melding gemaakt van specifieke gebeurtenissen. Al moet ik er meteen bij zeggen, maar daar kom ik volgende keer uitdrukkelijk op terug, dat Lucas en Matthäus in verschillende afslag nemen. Niet één op één over elkaar heen leggen. Dat is omdat Lucas een draad opneemt bij een verwoesting, een verovering van Jeruzalem, een verwoesting van Jeruzalem, die in het verleden reeds heeft plaatsgevonden. En Matthäus neemt een draad op bij de 70ste week van Daniël, leidend tot de verwoesting van Jeruzalem. En dat moet nog gebeuren. Maar ik vestig u de aandacht op dat, zover ik het kan zien, de Heer elke avond van die week, dus zondag, maandag, dinsdag, woensdag, vier, elke avond van die week terugging naar de Olijfberg. Want donderdagavond was de paasmaaltijd, weet u nog. En de andere dag was de vrijdag waarop hij gekruist werd. Dus zondag, maandag, dinsdag, woensdag, die vier avonden terugging, zoals ik las, naar de Olijfberg. En dat hij daar sprak over de dingen die zouden gebeuren. En Matthäus en Lucas melden allebei wat hij gezegd heeft, maar niet volledig. Ze geven een samenvatting. Dat is journalistiek, is dat compleet verantwoord om dat zo te doen. Ze geven een samenvatting van wat de Heer gezegd heeft. En dat betekent dat ze dus ook dingen uit het verhaal weglaten. Heb je dat nog? En de een vertelt over Jeruzalem en een verovering van Jeruzalem door de Romeinen. En zegt dan, en vanaf dat moment moet Jeruzalem door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus die vat in één zin samen de hele geschiedenis van de locatie Jeruzalem vanaf het jaar 70 tot het eind van de 70ste week. Heb je dat? En in Matthäus 24 zegt hij, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat is de heilige stad uit Daniël 9, vers 24, 25. Jeruzalem dus. Als je dat zult zien, dan moet je de stad verlaten, want dan begint de grote verdrukking. En die leidt tot de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is nog toekomst. Met andere woorden, de aankondiging van de ondergang, de verwoesting van Jeruzalem, heeft betrekking op twee verwoestingen van Jeruzalem. De een is geweest in het jaar 70, de andere is nog toekomst. En dan heb je de academisch gescholden die zeggen, ja, maar de Jeruzalem is al verwoest, dus er komt geen verwoesting meer. Maar er komt wel degelijk nog een verwoesting van Jeruzalem, want Daniël 9 is niet vervuld. En deze woorden uit Matthäus 24 ook niet. Zie? En het is nog steeds niet de redende tijd die vervuld is, enzovoorts. Het is nog steeds de heidenen die Jeruzalem vertreden. Zie? Er komt pas een eind aan, de tijd daarvoor om is, en de Heer verschijnt en de heidenen eruit jaagt. Nou ja, Jeruzalem verwoest en daarna Jeruzalem opnieuw opbouwt. Dat is dus het eind van de 70ste week. En daar komen die beide lijnen uit Lucas en Matthäus 24 weer bij elkaar. En daar ga ik het volgende keer dus even wat nauwkeuriger met u over hebben. Maar dan kunt u vast even uzelf daarin verdiepen en proberen dat naast elkaar te leggen. Dat maakt het dan weer een stuk makkelijker. Voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht dat u ons verlost uit een wereld die aan de ijdelheid en de ledigheid is onderworpen. En ons de handen, de harten in de eerste plaats, maar daarna de handen vult, opdat wij inderdaad u zouden dienen als priesters onder het nieuwe verbond. Namelijk uw woord in onze harten zouden laten schrijven, opdat uw woord en daarmee uw heerlijkheid in ons gestalte zou krijgen. We danken u dat u daarmee onze levens zin en inhoud geeft. Bovendien dat we op grond daarvan ook mogen uitzien naar Die erfenis, dat loon, die kroon die je voor ons bewaart in de hemel. In het besef dat wij als kinderen Gods niet de verantwoordelijkheid hebben om deze wereld te verbeteren, in welke richting dan ook, maar integendeel, om de waarheid, uw waarheid, te betrachten en onze medemensen uit te nodigen om te komen tot u, om van u te ontvangen genade in de eerste plaats, een nieuw leven en vervolgens hulp te bekwame tijd. We danken u dan in uw licht te mogen wandelen terwijl de wereld in duisternis is. En we danken u dat we onze hoop en verwachting mogen stellen niet op onze eigen krachten, maar op uw kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond, voor uw woord, en bevelen ons aan bij u en de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.